Goed, goedenavond. Fijn dat u hier al gekomen bent voor deze volgende studie Efeze. En we gaan vanavond weer kijken naar de genadegeschenken die Christus geeft in het lichaam van Christus. Dat is ook nog vanavond weer ons onderwerp. En er is een nieuwe brochure. Dat is wel aardig. Maar u ziet hem hier ook. Reuzen of niet? Dat gaat over de inmiddels beruchte, kan ik wel zeggen, Nephilim. Want ga u maar eens in uw zoekprogramma op internet zoeken wat er allemaal over de Nephilim gezegd wordt. En de Rephaim bijvoorbeeld, en de Anakim niet te vergeten. Ja, hebben er nou volgens de Bijbel echt reuzen bestaan in het verleden? Was er nou een reuzenras of niet? Nou, deze brochure die gaat daarop in vanuit de grondtekst. En dus ik zou zeggen, neemt u mee, gratis en voor niks. Rephaim en Nephilim, reuzen of niet? Denk goed om. En natuurlijk het onderwerp waar we mee bezig zijn. Kunt u ook gratis meenemen, hè, hier van de achterin. En deze is ook heel fijn. De wil van God en de wil van mensen. Dat is ook een hele fijne brochure waarin je echt verder komt in je, zeg maar, je begrip, in je erkenning van hoe dat zit, hè. Dus dat is allemaal, ligt voor u allemaal gratis en voor niks. Kun je op verjaardag uitdelen en zo. Efeze 4, we lezen met elkaar in vers 7 tot en met 13. En we doen dat weer in de tekst. De concordante tekst. Aan een ieder van ons nu werd genade gegeven in overeenstemming met de maat van het geschenk van de Christus. Daarom zegt hij, opstijgend in de hoogte neemt hij de gevangenschap gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. Hij steeg op nu, wat betekent het anders dan dat hij ook eerst afdaalde in de lagere delen van de aarde? Hij die afdaalt is dezelfde die ook opstijgt boven allen die van de hemelen zijn, opdat hij het al compleet maakt. En deze geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars. Tot aanpassing van de heiligen tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de erkenning van de Zoon van God. Tot gerijpt man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Tot zover deze bijzondere woorden opnieuw in deze geweldige brief. We hebben de vorige keer ook dit schema gezien. U kunt het ook in de brochure aantreffen. Dit schema van de geestelijke inwerkingen. En we hebben gezien dat er gaven waren die waren bevorderlijk of inwerkingen, charismata, door God in de uitgeroepen gemeente gegeven. Dat is het tweede rijtje, om het zo maar te zeggen. En dan ook een aantal die voorbij zijn in verband met het aanbreken van de volwassenheid. Of zo de vorige keer. Ander woord daarvoor is de rijpheid. In ieder geval heeft dat te maken met het voltooien van een ontwikkelingsgang. En dan het laatste is gegeven door de Heer tot toerusting. En dat is nu, waar we nu mee bezig zijn. En geldt ook voluit, hè, dat rijtje geldt ook voluit voor het lichaam van Christus. Maar daar willen we vanavond nog eventjes wat over resumeren. Nog eens even wat terugkijken, samenvatten. En de dingen nog even van de andere kant misschien even op een rij. Vanavond. We hebben gezien de gaven van de geest of de inwerkingen die bevorderlijk waren. En we hebben die term ook met elkaar uitgeplust. Hè, dat dat in die tijd nuttig was. De gelovigen samen verder droeg door de tijd heen. De overgangstijd, de ontwikkelingstijd. De tijd waarin verschillende lijnen liepen. En we hebben gezien dat deze genadegaven of deze gaven, die vier, dat die door het uitblijven van het aanbreken van het koninkrijk, deze gaven konden alleen onder Israël of onder auspiciën van Israël uitgeoefend worden. Deze gaven verdwenen daardoor, doordat het koninkrijk, wat opnieuw in boekhandelingen werd aangeboden door de geest, die koninkrijksboodschap die werd door Israël uiteindelijk verworpen. En dat leidde ertoe dat die lijn dus uitbleef, dat stopte en Paulus die sluit in feite de deur definitief in Handelingen 28, als hij daar de Jesaja 6 citeert, dat het hart van het volk vet is, dat zij horende niet horen, dat ze ziende niet zien en dat daarom die geest van verdoving, zoals in dat later zou zeggen in de Romeinenbrief vanuit Jesaja, dat die geest van verdoving over dat volk is gekomen en dat ze daardoor niet kunnen zien. koninkrijk bleef uit. Het koninkrijk wat beloofd was door Daniel. Het koninkrijk wat de God van de hemelen zou oprichten, wat vanuit de hemelen over de aarde zou komen. Vandaar koninkrijk van de hemelen, die uitdrukking. Omdat het uit de hemelen op de aarde zou komen. Het gaat om het aardse koninkrijk. Dat koninkrijk, die lijn, die verdween. Tijdelijk, want de beloften, de profetieën blijven natuurlijk staan. En die beloften zullen alsnog, en die profetieën zullen alsnog in vervulling gaan natuurlijk aan Israël. Dat koninkrijk zal komen. Die grote steen zonder mensenhanden losgemaakt, die zal gaan rollen. En die zal dat hele beeld uit Daniël 2 helemaal verpulveren, zoals het daar ook staat. En dat is het aanbreken van het koninkrijk. En dan zal het gegeven worden aan de heiligen van de Allerhoogste, zoals het in Daniël staat. En dan zal het ook niet meer overgaan op een andere natie of op een ander volk. Dat staat allemaal in Daniël. En dat zal ook zo zijn beslag nog moeten krijgen. En dat, waar het, dat volk of die natie van de heiligen van de Allerhoogste, dat is Israël. Dat buiten kijf, dat is Israël. Geen twijfel mogelijk. Punt. Dat is Israël. Dat is de aardse lijn van het koninkrijk. En hoe zit het dan met die andere groep gaven? Deze, door de geest ook bevorderlijk gegeven, woord van wijsheid, woord van kennis, geloof, profetenwoord, onderscheidingen van geesten. Hoe zit het daarmee? Want dat is toch een ander type gaven, om het zo maar te zeggen, dan die vier die echt duidelijk verbonden waren met de komst van het koninkrijk. Daar zijn de brieven van Paulus in feite toereikend voor. Toen die eenmaal allemaal geschreven waren, toen die complete onthulling in de brieven van Paulus was gekomen, door het schrijven van de zogenaamde volkomenheidsbrieven, toen was die hele onthulling van God compleet, toen was het woord van God ook gecompleteerd. Toen was het hele woord van God in feite compleet, zoals Paulus dat zegt in Colossenzen 1. Dat hij was geroepen om het woord van God te completeren. En dat is ook gebeurd door het schrijven van zijn brieven. En doordat dat woord van God compleet is, waren die gaven van woord van wijsheid, woord van kennis niet langer nodig. Als specifieke, aparte toedelingen van de geest die toen gegeven werden. Woord van wijsheid vinden wij in de brieven van Paulus. Woorden van kennis vinden wij in de brieven van Paulus. Alle schatten van wijsheid en kennis, die zijn in Christus. Ja, die waren in Christus verborgen, maar die zijn nu tentoongesteld, om het zo maar te zeggen, in de brieven van Paulus. En dan met name de top in de volkomenheidsbrieven. Daarin is alles bekendgemaakt wat wij zouden moeten weten aan wijsheid en kennis. Dus zijn die bijzondere toedelingen, aparte toedelingen, die in die overgangstijd nog nodig waren, omdat het toen allemaal verwarrend was voor de mensen, die zijn niet langer nodig. Een bijzondere mate van geloof, wat in die tijd een speciale toedeling kon zijn, en waardoor mensen anderen verder konden helpen, die is ook niet meer nodig. Nu geeft God in deze tijd, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 12 vers 3, ieder een mate van geloof. En is er niet langer een speciale toedeling van geloof apart als apart extra iets nodig. Profetenwoorden, zoals in die tijd waren. Een hele bekende die in Handeling genoemd wordt is de profeet Agabus, die een hongersnood voorspelde, weet u wel. Dat soort profetenwoorden, dat is ook niet langer nodig, omdat we al die profetenwoorden die nodig zijn, die hebben wij in de profetische schriften, en dat zijn de brieven van Paulus. Dat is wat Paulus ook noemt, hè, aan het eind van Romeinen 16. Daar heeft hij het over het onthulling van het geheimenis, zoals het onthult in profetische schriften. Eind van Romeinen 16, hè? Vers 27, 28, zo'n beetje die koers. En die profetische schriften, dat zijn de brieven van Paulus. Daar bedoelt Paulus zijn brieven. Dus die hebben we ook compleet, dus dat is ook niet meer nodig. Dat er aparte profeten zijn die in de samenkomst opstaan of blijven zitten en die zeggen dan, zo spreekt de Heer. En dan komt er een profetie. Dat is soms niet toetsbaar, soms wel toetsbaar, maar dat klopt niet. Want zo ging het in die overgangstijd, maar zo gaat het nu niet meer. En als het dan wel zo gaat, ja, dan zit men iets te doen waarvan de schrift al in feite duidelijk maakt dat het niet meer voor deze tijd in feite past. En goed, dat is genoeg. Onderscheidingen van geesten. Het gecompleteerde woord van God is voldoende voor ons om al de geesten of al wat door geesten geuit wordt via mensen, om dat te toetsen aan de schrift. We hebben voldoende schrift om alles te toetsen en zo kunnen we de geesten onderscheiden. Dus hoe kun je geesten onderscheiden? Nou, door het woord. Door het langs de toets van het woord te halen. Zo kun je geesten onderscheiden. Kijk, als er als je wil weten waar een geest van afkomstig is. Nou, kijk, het is in deze tijd natuurlijk best wel verwarrend, omdat Paulus heeft gezegd van de laatste dagen, met name het laatste van de laatste dagen waar wij nu in leven voor deze tijd. Dan bedoel ik de laatste dagen van dit beheer van het geheimenis. Die laatste dagen bedoel ik dan. Als wij weg zijn, komen er ook nog laatste dagen. Maar dat zijn de laatste dagen van deze aion, waarin het einde van de dag van de mens is. Die worden in de schrift ook de laatste dagen genoemd. Maar Paulus heeft het over de laatste dagen, over latere tijden in Timotheus. Hè, 1 Timotheus 4 heeft hij het over latere tijden, dat mensen zich zullen afwenden van het geloof, of ze nemen afstand van het geloof. En daarmee afstand van het geloof in het woord van God. En wat doen zij dan? Dan keren zij zich tot misleidende geesten. Of dan keren zij zich tot leringen van demonen. En dan gaat Paulus dat uitleggen wat dat is. Leringen van demonen. Nou, wil je dat onderscheiden, leringen van demonen? De schrift, heb je de schrift? Heb je dat gecompleteerde woord? Kunnen we alles toetsen? Toetst alles, zegt Paulus toch, en behoudt het uitstekende. 1 Thessalonicenzen 5. Dat is een Bijbelse opdracht voor iedere gelovige. Dat doet u toch, neem ik aan. Toetst alles en behoudt het uitstekende. Toetsen waaraan? Nou, de schrift, we hebben het woord. We hebben het woord compleet. Dus er valt niks meer te onthullen. Dus daaraan toetsen, hè. Dus daardoor hebben we onderscheiding van geesten. Dus die gaven, die aparte gaven, die zijn niet langer nodig. Want omdat dat woord nu compleet is, dat is zo'n rijke schat. Daar zit alles in dat woord. Dat is denk ik voor ons dan heel fijn. En zo kun je ook precies weten wat voor deze tijd bedoeld is, wat voor Israël bedoeld is en wat voor de gemeente, het lichaam van Christus, bedoeld is. En die lijnen moet je nu eenmaal goed uit elkaar houden. Gaan we kijken naar de tweede opsomming. Dat is: wat werd door God geplaatst in de Ecclesia? Dat is dan het eind van 1 Korinthe 12, vers 8 en 29. En daar zegt Paulus, kijk, en hij geeft ook een rangorde aan. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten en ten derde leraren. En die blijven ook in de Efezebrief, want in Efeze 4 zien we deze drie ook nog steeds staan. Dus die blijven. Deze hoe moet je dat zeggen? Gaven en dan eigenlijk in mensen. Hè? God geeft dan, of Christus, Jezus geeft dan gaven in mensen. Hè, dat hij geeft, de verheerlijkte Heer geeft ons gaven en dat doet hij dan in apostelen, profeten, leraren en nog twee die in Efeze dan genoemd worden. Hè? Dan worden nog genoemd in dat hoofdstuk 12 ondersteuning en besturing. Dus dat waren toen ook hele speciale toedelingen en nu is dat in feite aan de gelovigen bedeeld die dat dienend doen. Hè. De besturing wordt overgesproken in Romeinen 12 en ook het ondersteunen, hè, dus ondersteunend op allerlei mogelijke manieren. En gelovigen doen dat dienend, dus dat is ook niet meer nu een apart iets, maar wat kan in principe elke gelovige zijn. Dus dat nog even over als samenvatting over wat we de vorige keren hebben gezien. Dan heeft u even die, zeg maar, die inwerkingen of gaven gerubriceerd opnieuw. Hè. En dan hebben we vorige keer ook gezien die twee standpunten. Wanneer echter het gerijpte komt. Hè, dat is altijd de discussie onder gelovigen. Of ik kan ook zeggen het gesprek onder gelovigen. Want daar wordt natuurlijk gezegd. Tongen zij zullen verstommen, profetieën ze zullen afgedaan hebben, kennis ze zal ophouden, hè, die bewoorden of buiten werking gesteld worden, die bewoordingen worden gebruikt. En dan zegt de ene groep gelovigen die zegt, ja, dat is pas als de Heer komt. Met andere woorden, tongenspreken blijft nog bestaan, profeteren blijft nog bestaan, die bijzondere kennis blijft ook nog bestaan. Dat is dan die interpretatie, hè, die gelovigen dan geven. Een ander standpunt is, en dat is het standpunt, om het zomaar te zeggen, wat wij toch vanuit de brieven van Paulus naar voren zien komen, is dat die drie, die ik net noemde, ophouden of buiten werking gesteld worden op het moment dat de volwassenheid of het gerijpte komt. En daarvan zegt, want Paulus zegt daar in dat stukje in 1 Korinthe 13, nu nog kennen wij ten dele, gebruikt hij diverse keren het woord ten dele. Maar dan, als die volwassenheid gekomen is, of als die rijpheid gekomen is, dan zullen wij hem kennen van aangezicht tot aangezicht. Ja, en dat is dus, dat kon dus toen die volkomenheidsbrieven geschreven waren. Toen konden wij de Heer echt zien daarin, in de woorden die hij spreekt, van aangezicht tot aangezicht. En daarom zegt Paulus dan verder, ja, dat beheer van het geheimenis, hè, dat is de sleutel in feite. Al wat nodig is om tot die rijpheid of tot die volwassenheid te komen, is onthuld. En het beheer van het geheimenis, dat onthuld is, dat is de sleutel. Het beheer van het geheimenis, dat wordt geopenbaard in de Efezebrief. Daar krijgen we de volle onthulling van Paulus. Het beheer van het geheimenis en nog andere dingen die, hè, het volle geheimenis van Christus wordt daar ook bekendgemaakt. En toen dat bekendgemaakt was, toen was alles onthuld wat God wilde onthullen via Paulus. Dat zijn de hoogste onthullingen. Dat is de verborgen wijsheid waarover Paulus schreef in de eerste Korinthebrief, die weggehouden was in God van voor de eonen. Die wijsheid. Maar die wijsheid is nu geopenbaard door de volkomenheidsbrieven van Paulus. En dan inderdaad, toen hielden op talen, profetieën en kennis. En wat blijft is, dat zegt hij ook in 1 Korinthe 13, nu echter blijven, op het moment dat dus die volwassenheid aanbrak, die rijpheid in het geloof aanbrak, schrijven van de volkomenheidsbrieven, nu echter blijven geloof, verwachting en liefde. En dat nu, wat daar staat, dat is van nu af aan. Dat is het woordje noen in het Grieks. En dat betekent niet alleen nu, op dit moment, maar ook van nu af aan. Dus nu en verder, hierna. En datzelfde woordje gebruikt hij ook in Efeze 3, als het gaat over de bediening van de gemeente, dat de wijsheid van God, de veelvuldige wijsheid van God, nu, dat wil zeggen van nu af aan, bekendgemaakt wordt. Even met elkaar opslaan, Efeze 3. Efeze 3. En daar gaat het ook over, dat van de aionen, laat maar even lezen, en allen te verlichten, Efeze 3 vers 9. En allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis, dat vanaf de aionen weggehouden was in God. Dus daar wordt dat ook nog eens een keer gezegd. Hè? Niet alleen 1 Korinthe 2, maar hier heel duidelijk, hè, wordt het nog een keer gezegd. Wat weggehouden was in God, die alles schept. Dat is ook een enorme fundamentele uitspraak hier. Hè? Die alles schept, God die alles schept. Ik denk dat klinkt er wel wat door, denk ik, in u, als ik dat zo lees. Hè? God die alles schept. De tegenstander als tegenstander, het kwaad, de duisternis, alles, hè? God schept alles in zijn plan wat nodig is in zijn plan om tot zijn doel te komen. Dus je zou er bijna overheen lezen, maar bedenk dat dit een enorme uitspraak natuurlijk is die Paulus hier doet. Hè? Het is God die alles schept. Dus daar wordt niets aan het toeval overgelaten. Dus daar is niet zomaar spontaan ontwikkeling van de ene soort in de andere soort evolutietheorie. Dat is er dan allemaal niet. God schept alles. God schept alles. Dat is de uitspraak, hè, van de schrift. En dan zegt Paulus, opdat nu, dat is hetzelfde woordje, nun, van nu af aan, door de uitgeroepen gemeente, aan de soevereiniteiten en de volmachten te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Dus dat kon vanaf het moment dat Paulus alles mocht onthullen. Toen kon die veelvuldige wijsheid bekendgemaakt worden. Daarvoor nog niet, want toen was al die wijsheid nog niet bekend in de volkomenheidsbrieven. Dus dat moet, hè, dat moeten we goed ons realiseren, dat Paulus het echt zegt hier, op het moment dat hij dit schreef, gold het ook echt van nu af aan. Er was al veel wijsheid van God onthuld, maar door de Efezebrief en Filippense Colossense werd er nog meer onthuld. Dat was alles. En toen was al die wijsheid bekend en vanaf toen kon het ook bekendgemaakt worden. En werd het ook bekendgemaakt, wordt het ook bekendgemaakt aan de hemelingen, aan de hemelse machten en krachten. He, dus dat is een werk wat al sinds die tijd gebeurt. En straks in volheid, als wij natuurlijk bij de Heer zullen zijn en ingezet worden in ons dienstbetoon, te midden van de hemelingen, niet hier op aarde, maar boven, dan zullen wij dat gaan doen, ook die veelvuldige wijsheid nog verder bekendmaken, in nog grotere volheid, om het zomaar te zeggen, als voltallige gemeente. Dan zullen we die genade in zijn welbehagen, in zijn mildheid over ons ook bekend gaan maken aan hemels publiek, mogen we dan van getuigen aan de hemelingen. En zo hen tot onderschikking, tot verzoening, tot redding brengen. En dat zou je ook hun knieën gaan buigen voor de Christus. De Christus Jezus, het bloed van Christus is ook voor al die hemelingen aan het kruis gevloeid. Dat was een kolossale gebeurtenis natuurlijk. Die beslissend was voor heel Gods plan. Voor al Gods schepselen. De kruisiging en opstanding van onze Heer. Want Paulus gaat ook in die Korinthebrief spreken over de wijsheid van God. En dat heeft alles te maken met het kruis. Hè? Alles heeft dat te maken met het kruis. Dat is de wijsheid van God. Hè? Christus is de kracht van God en de wijsheid van God. Dat is de boodschap van het kruis. Een gekruisigde Christus. Essentieel in de wijsheid van God. Daarvoor kon niet zo in volheid die wijsheid bekendgemaakt worden. Maar er moest eerst die kruisdood en de opstanding van hem gebeurd zijn. En pas daarna kon die wijsheid van God ten volle bekendgemaakt worden, ook aan de hemelse machten en krachten. Dus dat is een gebeuren wat natuurlijk heel bewust, natuurlijk al van voor de eonen, had God dat al bedacht dat het allemaal zo zou moest gebeuren. Ja, dat kunnen wij ons helemaal niet bedenken natuurlijk, dat kunnen we helemaal niet bij met onze gedachten hoe groot dat is. Hoe groot die God is dat hij dat allemaal kan plannen en er gaat niks mis en hij maakt geen fouten en noem alles maar op, hè. Dat is natuurlijk geweldig als je in dat besef mag leven. En dat besef ook kan, ja, uiteindelijk, ja, in dat besef kun je ook sterven natuurlijk. Want je weet, volgende seconde is de opstanding. Als je sterft, als je je ogen dicht doet. Volgende seconde. Voor jezelf is maar een fractie van een seconde. En je doet je ogen weer open. Maar dan is alles heerlijkheid. Dan is alles heerlijkheid bij de bazuin. Dat is natuurlijk geweldig, hè. En ja, dat blijft natuurlijk, hè, dan blijft er uiteindelijk. Kijk, geloof, dat bleef. En het geloof, hè, we gaan toe naar de eenheid van het geloof, straks in de Efezebrief, in de volgende versen. Maar geloof, dat bleef, dat berust alleen op wat Paulus, de apostel van de natiën, in opdracht van Christus Jezus verkondigt. En heeft niets met waarnemen te maken. Hè? Wij wandelen door geloof. Of wij wandelen in geloof, zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Hè? Niet in wat wij waarnemen. Dus wij wandelen niet op onze zintuigen. Wij wandelen niet op ons gevoel. Of allerlei, ja, dingen die op ons afkomen en die grote indruk op ons maken. Ja, dat kan. Maar daar wandelen wij niet op. Wij wandelen in geloof. Wij wandelen op het woord. Wij wandelen aan de hand van degene die wij niet kunnen zien, maar die ons wel leidt en wiens leiding wij aan hem toevertrouwen. Laat hem besturen, waken. We hebben er ook van gezongen. Ken hem in al uw wegen, hebben we in feite gezongen. Iets andere woordbewoordingen, maar spreuken hebben we gezongen, de wijsheid. Ken hem in al uw wegen, dan zal u uw paden recht maken. Gouden regel, hoor. Gouden regel voor je leven. Dat is de wijsheid van, nou, zeggen we dan spreuken, wijsheid van Salomo, hè, maar nou, het staat veel in, hoor, in het boek Spreuken. Het is goed om te lezen. He, bewaar je hart boven al wat te bewaren is. He, dat is ook zo'n bekende uit Spreuken 4. He, waardoor je oogjes en je oortjes naar binnen komt. Ja, dat komt in je hart. En dat gaat dan je leven bepalen of veranderen. Dus let daarop. He. Kindertjes die zingen dat al. He. Bewaar je oog voor wat je ziet. Bewaar je hoor, oor voor wat je hoort. Ja, dat is een kinderliedje, maar het is levenslange les, hè? Voor ons allemaal. Ja. Dus wij wandelen niet op, direct op wat onze zintuigen waarnemen. Wij wandelen in geloof en we leren steeds meer geestelijk naar de dingen te kijken. Je kunt ook zeggen, je gaat er doorheen kijken. Hè, alles manifesteert zich heel veel in deze wereld. Maar ja, alles wat je ziet, of dat nou waar is, dat kan je helemaal afvragen. Hè? Alles wat je nou op je afkrijgt uit de media, is dat nou waar? Vader van de leugen, die heeft al wel grote impact in deze wereld. Vader van de leugen, die bestuurt zo die zaakjes. Hè. Ja. Het beste is om je te houden bij de schriften, dat is waar. En alles wat uit de massamedia op je afkomt, nou, ik zou het niet te snel aanvaarden als dat de waarheid is hoor. Ik zou het maar niet doen, beter van niet. Maar we wandelen daarom ook in geloof. We wandelen gericht op dat de Heer gaat komen met de bazuin van God. We kijken niet naar de tekenen. En dan zeggen we wel tegen elkaar de tekenen der tijden. Ja, Israël is terug in het land. Ja, Babylon wordt herbouwd. Ja, we kunnen al contouren van het beest zien. Ja, en zo kunnen we nog een aantal dingen invullen natuurlijk. Daarin kunnen we wat contouren zien, dat we leven in een tijd. Het gaat erom spannen, hè? Het gaat erom spannen. Zeker. Maar we wandelen in geloof. En wat wij verwachten is, de Heer die komt in de lucht als redder. En dan komt hij om ons te redden. En ons gelijkvormig te maken aan, hè, ons lichaam gelijkvormig te maken aan zijn heerlijkheidslichaam. Dat is de belofte in Filippenzen 3. Dat is wat 1 Thessalonicenzen 4. Hè, dat is wat wij verwachten. En niet de lijnen door elkaar laten lopen. Want ja, dan kom je op een dwaalspoor hoor, al heel snel. Verwachting, als we het daarover hebben, bouwt niet meer op wat ten dele is, maar op wat de volle zegen, de overvloed in overstijgende genade schenkt. Dus wij kijken nu niet meer ten dele, maar nu mogen wij de volle zegen kennen, nu hebben wij de overstijgende genade in de brieven van de apostel Paulus ontvangen. En daarom bouwen wij onze verwachting niet langer op ten dele. Dus wij zijn niet in verwarring over, komt de Heer nou voor ons op de Olijfberg of niet? Daar hebben we geen verwarring meer over. Nee, hij komt voor ons in de lucht. Wij ontmoeten hem in de lucht, niet op de Olijfberg. Dat is weer een Olijfberg is weer een ander parousia moment. Maar een eerder parousia moment is dat we hem ontmoeten in de lucht. Dat is de aanwezigheid van de Heer, parousia, in de lucht. Later, daar zit, als u het mij vraagt, minstens 7 jaar tussen. Later is er ook een parousia moment, dan is er ook de aanwezigheid van de Heer, maar dan als de Zoon des Mensen, niet als Curios, maar als Zoon des Mensen op de Olijfberg. En als je die lijnen goed uit elkaar houdt, en die begrippen die gebruikt worden voor de Heer ook goed uit elkaar houdt, dan heb je je juiste verwachting voor ogen. Maar je moet dat niet door elkaar laten lopen. Je moet niet zeggen, ja, maar in Matthäus 24 wordt ook geschreven over de parousia. En in 1 Thessalonicense 4 gaat het ook over de parousia. Dus is hetzelfde gebeuren. Nee, dat kun je niet doen. Dat kun je niet doen. Het is hetzelfde woord, maar het zijn verschillende tekstverbanden. Het zijn verschillende tekstverbanden. En dat zeg ik om u voor verwarring te besparen. Om u de verwarring te besparen. En oh, zo snel kunnen wij als gelovigen gaan redeneren met dit soort dingen. Maar denk erom dat het heel snel kan gebeuren, ook als gelovigen, als oprechte gelovigen, dat je aan het redeneren gaat en dat je dingen met elkaar verbindt die je vanuit de schrift niet met elkaar kunt verbinden. En als je dat wel doet, dan raak je dus in de verwarring. En om daaruit te blijven, moet je goed die contexten steeds in acht nemen. Dat is heel belangrijk. En dan zegt Paulus, kijk, geloof, verwachting en liefde, deze drie, die blijven, maar de grotere echter van deze is de liefde. En dan hebben we het over de agape, dan hebben we niet, even niet meer over de verwachting, de elpis. Maar dan hebben we het over de agape. En de agape komt uit het hart van God. God is liefde. He, als we het woordje God lezen in de schrift, dan moeten we altijd bij bedenken dat hij liefde is. Dat is zijn hart, dat is zijn wezen. En al wat hij doet, ook in zijn enorme wijsheid, die we ook niet kunnen bevatten. Maar, en die liefde kunnen we ook niet bevatten. Maar we kunnen er iets van proeven en u heeft er iets van geproefd en gesmaakt in uw leven. Die liefde van God, die komt uit het hart van God. Daar, dat hart van God zit achter alles wat hij doet. En die maakt ons tot de geliefden van de Vader, tot zonen van God zelfs. He, u en ik, we zijn zonen van God. En tot, zelfs tot broeders van de eerstgeboren broeder. He, als we het over Romeinen 8 hebben, waar de broeder in Duitsland blij mee was, toen hij dat las in de concordante Nederlandse tekst. Maar daar gaat het over de eerstgeboren broeder. Wij worden omgevormd naar het beeld van de zoon. En die blijkt dan te zijn de eerstgeborene onder de broeders. Dus we hebben een geweldige broeder met een hoofdletter boven en die komt ons straks halen. Daar kijken we wel naar uit. God is liefde en die liefde die gaat naar jou uit. He, staat hier op het plaatje, dat is ook zo. God heeft de mens lief. De daden van de mens niet, altijd, maar God heeft de mens wel lief. En de mens kan een enorm zootje van maken in het leven. Maar niettemin blijft de mens door God geliefd. En dat blijft altijd bovenaan staan. En daarom kunnen we ook kijken naar dat grote einddoel van God, waarin hij allen tot zich trekt, op basis van het offer van Christus natuurlijk. Hij trekt allen tot zich uiteindelijk. En dat is wat de Heer ook heeft gezegd, toen hij op aarde rondwandelde. Als ik eenmaal van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. En dat was een uitspraak die steeds meer diepte krijgt naarmate je meer de schrift bestudeert. Hè? Maar naarmate je meer schrift tot je krijgt, in je krijgt. God is liefde, ja dat is natuurlijk geweldig. Hè? We hebben een God die werkelijk liefde is en die mensen niet voor eeuwig naar de hel verwijst. Want dat is natuurlijk een enorm bolwerk, hè, zo'n gedachte. Stel je voor, zeg, dat God 98% van de mensen voor eeuwig verloren laat gaan. Dat is een bolwerk hoor, dat heeft lang stand kunnen houden. Maar dat bolwerk wordt gesloopt door Gods woord natuurlijk. Hè? Want het staat nergens in de Bijbel dat het zo is. Het Gehenna is het dal Hinnom vlakbij Jeruzalem, de Hades is het onwaarneembare. En de poel des vuurs, ja, dat is de tweede dood. Daar worden mensen ook niet in gepijnigd. Maar dat is de tweede dood als mensen erin geworpen worden. En dood is zonder bewustzijn, dus ook geen pijn. Dat is dan voorbij. Dus als je die dingen weet, hè, dat was een enorm bolwerk, hè, die satanische theologie. Dat was een enorm bolwerk die dat uitte, die mensen voor eeuwig daarin wilde laten branden enzovoort. Dat was een bolwerk. Maar dat wordt door de schrift zelf natuurlijk gesloopt. Hè? Want het stond niet in de Bijbel, het was de uitleg van de Bijbel. Het was dat stukje theologie wat uit de Bijbel werd gehaald, of men meende dat het in de Bijbel stond, wat het tot een verschrikkelijk bolwerk maakte. En mensen zijn daardoor nog steeds hun hele leven in de angst. En dat vind ik echt heel erg. Dat mensen 2-3 weken op hun sterfbed liggen, niet kunnen sterven vanwege de angsten. Want stel je voor dat ik toch een bok ben aan het eind en niet bij de schaap hoor. En dan kunnen mensen, en moet je het nagaan, hè, dan lig je op je sterfbed en dan kun je 2-3 weken lang niet sterven van de angst, omdat dat in je gebracht is. Dat is erg, dat vind ik echt erg, dat is heel erg. En dat heeft mensen onder een angst gebracht, al eeuwen en eeuwen lang. Ja, dat is een enorme trucage van de tegenstander geweest, laat ik het zo maar zeggen. Een bolwerk. En ja, die bolwerken die moeten afgebroken worden, die moeten gesloopt worden. Liefde van God, want dat heeft niets met de liefde van God te maken. En als je ontdekt in Gods woord hoe het werkelijk is met de dood en wat erna komt en hoe God dat allemaal geregeld heeft, om het zomaar te zeggen, ja, dan kom je er onder de indruk van en dan kun je echt erkennen dat God echt liefde is. Ja, God is echt liefde. Ja. En liefde is altijd de beweging van je af. Liefde is altijd dat wat geeft. God geeft overstromende genade. Liefde is nooit een beweging naar je toe, want dat is egoïsme. Maar liefde is altijd een beweging van je af. Liefde is altijd gevend. Niet omdat je er iets voor terug wil hebben, maar omdat je gewoon wil geven. Dat is het geheim van de liefde. Hè? En dat staat zo haaks op religie. Want religie is koehandel, dat weet u toch? Religie is koehandel. Als ik nou maar iets goeds doe, dan moet God mij ook maar wat goeds geven. Ja, dan zit je bijna bij de karma, toch? Als jij iets fout doet, dan krijg je daarna een lik op stuk. Dan struikel je, of dan verstuik je je enkel of wat dan ook. Oh, heb ik gisteren zeker wat fout gedaan. Dat is karma. Dat heeft niks met de Bijbel te maken. Dat heeft met andere religies te maken. Dat heeft ook niks met Gods liefde te maken. En dat is het punt, hè. Kijk, die liefde van God, die agape, dat is zo anders dan al wat met religie te maken heeft, al wat met menselijk denken, met menselijk filosoferen te maken heeft, daar had er gewoon een dikke streep doorheen. God is liefde. En dat zal ieder mens gaan ervaren als Gods plan eenmaal voorbij is. En dan zal ook blijken hoe groot en hoe wijd en hoe diep en hoe ver die liefde ook gaat. En dan zal iedereen deel uitmaken van die geweldige, grote, ja, hoe moet je het zeggen, gezin of familie van God. Familie van God. Want is het één grote familie, is het één eenheid geworden. Want liefde, werkelijke liefde van God, bewerkt ook echte eenheid. Hè? Zonder Gods liefde is dat er niet, want dan zit je dan ben je met iets anders. Nee, werkelijke liefde maakt werkelijk één, maakt de gelovigen ook werkelijk één. Dat is de basis, hè. Gods liefde is de enige basis. En zijn liefde werd ten diepste zichtbaar, zeer diep zichtbaar. En daar kun je nooit genoeg naar kijken, nooit genoeg over nadenken, nooit genoeg over lezen. Over de kruisdood van onze Heer, dat was een uiting van de liefde van God. Dat hij zo ver ging om zijn eigen geliefde zoon niet te sparen. Voor u, jou en mij. En voor de meest erge, verschrikkelijke zondaar. Ja, ook voor die. Is de Heer gestorven, juist voor die zou ik bijna willen zeggen. Christus Jezus kwam toch in de wereld om zondaren te redden. Hij kwam ze toch niet om ze te veroordelen. Hij kwam om ze te redden. En dat doet hij ook. En dat zegt Johannes toch ook in zijn brieven. Dat hij is gekomen om de werken van de diabolos teniet te doen. Om de werken van de duivel te vernietigen. Dat doet hij ook. Nou, geloof dat dan, zou ik zeggen. Ja, u gelooft dat. Maar ja, door die bolwerken zijn er nog heel wat gelovigen die daar nog tegenaan hikken. En dat eigenlijk niet goed kunnen accepteren. Hè, de heldere uitspraken van de schrift. En wat gaf de Heer Jezus op aarde in vernedering? Hè, want we zijn bezig met de tekst, gaan we terug even naar de tekst van Efeze 4. Hij geeft gaven aan de mensen, de verheerlijkte. Hij die afdaalt is dezelfde die ook opstijgt boven allen die van de hemelen zijn, opdat hij het al compleet zal maken. Opdat hij het al compleet zal maken. Ziet u hoe belangrijk de gemeente, het lichaam van Christus is in verband hiermee? In verband met dat hier gezegd wordt, opdat hij het al compleet zal maken. Daar speelt de gemeente, het lichaam van Christus, een hele belangrijke rol in, om het zo maar te zeggen. Om dat al dus compleet te maken. Zonder hem en zonder ons kan dat nog niet. Pas als wij voltallig straks bij de Heer zijn, dan kan het pas gaan gebeuren. He, dus even er niet overheen lezen. Hè? Opdat hij, Christus, het al, en dat is echt alomvattend zoals het daar staat, compleet zal maken. Dus alles wat nog ontbreekt, dat wordt compleet gemaakt door Christus samen met zijn lichaam. Het lichaam van Christus. En dat is een prachtige beeldspraak. Het lichaam van Christus is een prachtige beeldspraak. Want het wordt vergeleken met een menselijk lichaam. Alleen nu moet je de uitdrukking lichaam van Christus, dat is een beeldspraak. Maar beeldspraken die hebben ook hun grens. Je moet niet over de grens van het beeld heen gaan. Want wat gebeurt dan? Dan ga je bijvoorbeeld ons als gelovigen maken tot het lichaam van Christus in de zin van wij horen bij de bruidegom. Begrijpt u dan wat ik zeg? Straks is daar de bruiloft van het lam, hier op aarde. De bruid is Israël uiteraard, dus buiten kijf. Hè? De bruid is niet de gemeente, nooit, nergens, staat nergens in de Bijbel. De bruid is Israël. En wie is de bruidegom? Nou, dat is Yahweh, dat is de Heer, dat is de bruidegom. En nu, als je dus gaat redeneren en je gaat dan zeggen, kijk, wij zijn het lichaam van Christus, dus wij maken deel uit van de bruidegom, dan stap je over de grens van het beeld heen en dan ga je er iets in leggen wat er niet in zit. Dus dan maak je een denkfout, zeg maar, als gelovige. Dus je moet altijd heel erg oppassen met de grenzen van een beeld. Want wij als lichaam van Christus staat nergens in de brieven van Paulus dat wij ooit ook maar ergens iets te maken zouden hebben met een bruiloft. Want dat ga je dus zeggen, hè? Dat wij in de toekomst iets te maken hebben met een bruiloft. Nee, wij maken geen deel uit van de bruidegom. Nee, want dan zouden wij in het huwelijk treden met Israël. Maar dat is niet zo. Dat gaat niet gebeuren in de 1000 jaar. Wij zijn dan boven en Israël is op aarde. En de Heer treedt dan in het huwelijk met Israël. Maar die huwelijkssluiting is ook een beeld, hè? Is ook beeldspraak. En die moet je dus ook niet over de grens heen tillen die beeldspraak heeft. De grens van die beeldspraak moet je ook niet overheen gaan. Ziet u hoe snel je als gelovige in een denkfout kan maken? Hoe goed bedoelend ook en hoe goed willend ook. Maar je, zonder dat je het beseft, ga je dus over de grenzen van een beeldspraak heen. Het is beeldspraak. Hallo, het is beeldspraak. Hè? En wat letterlijk waar is, dat u en ik gelovigen zijn. En dat we inderdaad bij dat lichaam van Christus horen. Maar lichaam is een bepaalde functie natuurlijk. Een lichaam moet een bepaalde functie vervullen in Gods plan. Dat is de bedoeling ervan. En als zodanig zijn wij het instrument in zijn hand. Maar en de andere kant op is dat beweerd wordt dat de gemeente de bruid is. Nou, dat staat ook nergens in de Bijbel natuurlijk. De gedeeltes waar het op gebaseerd wordt, daar kun je het helemaal niet op baseren. En dan ga je er ook dingen in leggen die je misschien er graag in wil lezen, maar dan lees je iets in wat er niet staat. En dan laat je de Bijbel buik spreken, hè? Zoals ze dat dan zeggen. Je laat de Bijbel buik spreken. Ja, dat kan je ook niet doen natuurlijk. Wat gaf de Heer Jezus op aarde in vernedering? Nou, toen gaf hij de 12 discipelen, hè, die riep hij, Lucas 6, na een nacht van het gebed van God staat er dan. Hè. Toen riep hij ze alle 12, inclusief Judas. Hij wist van meet aan wie hem zou verraden. Zeker, dat wist hij van meet af aan, maar hij had Judas ook lief. Ondanks dat hij het van begin af aan wist, maar hij heeft ze lief gehad tot het einde. En toen kwam later Matthias in de plaats van Judas. Nou, dat is allemaal bekend. Hè? Maar dat gaf de Heer dus toen hij op aarde was. En wat geeft de Heer nu? Wat geeft Christus Jezus nu in zijn hemelse heerlijkheid? Nee, want kijk, die fases die moet je dus goed onderscheiden. De Heer geeft nu geschenken en op aarde gaf hij die 12 discipelen, apostelen. Maar nu, in hemelse heerlijkheid, is dat anders. En dan lezen wij in Efeze 4, en deze geeft zowel apostelen als profeten. En volgens 1 Korinthe 12 hadden we al gelezen, zijn die door God geplaatst in de Ecclesia. Dus dat is duidelijk een geschenk van Christus Jezus aan de Ecclesia. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten. En ten derde, leraren. Dat zijn geschenken die God geeft in, laat ik maar zeggen, mensen in het lichaam van Christus. En dat is wat de verheerlijkte Heer nu geeft. Vanuit zijn verheerlijkte positie geeft hij die geschenken aan de mensen. Hè, waarvoor Paulus Psalm 68 even citeerde als referentie. Apostelen en profeten, die zitten in het fundament. Want als wij dan ons afvragen, zijn er nu nog apostelen en profeten? Dan is het antwoord, die zitten in het fundament. Dus in die zin, apostelen en profeten in die zin, die zijn er niet meer. En ik denk dat het goed is om daar, ja, we gaan even pauzeren, want ik zie dat ik al weer de hoogste tijd. We gaan even pauzeren, dan gaan we